In gedachten, gemeente, betreden wij vanmorgen de tempel van Salomo. De kinderen weten wel dat koning Salomo op een bepaald moment in opdracht van de Heere een tempel moest bouwen. En die tempel die is verdeeld in drie vertrekken, zouden we kunnen zeggen. Allereerst was daar de voorhof, die dan wel niet voor alle, maar wel voor veel Israëlieten toegankelijk was. En wanneer je over die voorhof naar het eigenlijke tempelgebouw ging, dan kwam je in het heilige. Nee, daar mocht de gewone Israëliet niet komen. Dat was de plaats waar de priesters, bijgestaan door de levieten, hun dienst verrichtten. Het heilige. En wanneer je dan door het heilige, langs de tafel met de toonbroden en de zevenarmige kandelaar en het gouden reukofferaltaar naar het achterste van dat heilige zou gaan, dan kwam je bij het voorhangsel. En als je dat voorhangsel zou passeren, ja, dan kwam je in het heilige der heiligen of het allerheiligste. Maar dat was een plaats waar slechts één keer per jaar alleen de hoge priester van het volk, en hij niet zonder bloed, mocht komen. Wel, dat is de tempel die Salomo in opdracht van de Heere gebouwd heeft. Maar Salomo heeft niet alleen een tempel gebouwd, hij heeft in opdracht van de Heere en geïnspireerd door Gods geest ook Bijbelboeken geschreven. Drie Bijbelboeken die men wel heeft vergeleken met de tempel. Het eerste boek dat hij geschreven heeft, het Spreukenboek, dat toch ook wel heel veel eenvoudige spreuken bevat. Een toegankelijk Bijbelboek, zouden we kunnen zeggen, in zekere zin te vergelijken met de voorhof. Het tweede boek dat hij schreef, ja, dat is eigenlijk moeilijker. Dat bevat ook meer verborgenheden. Prediker. Misschien te vergelijken met het heilige. En als er op die vergelijking nog wel wat af te dingen zou zijn, dan geldt in ieder geval voor het derde Bijbelboek dat Salomo schreef, dat we het zeker zouden kunnen vergelijken met het heilige der heiligen. Het boek Hooglied, waar onze schriftlezing en onze tekst voor deze morgen uitgenomen is. Dat is te vergelijken met het heilige der heiligen. En daar was men in Joodse kringen zo sterk van doordrongen, dat men van oudsher de regel had dat mannen voor hun 30ste jaar dit Bijbelboek niet mochten lezen. Of dat terecht is, dat denk ik niet, en u zult het wel met mij eens zijn, want de Heer heeft zijn woord gegeven niet om het te verbergen en op te bergen, maar om het te lezen, te verklaren en te overdenken. Maar wel is waar dat het Bijbelboek Hooglied vol is van allerlei verborgenheden, dat het een grote geestelijke diepte kent. En als we dat vanmorgen tegen elkaar zeggen aan het begin van de preek, dan past het ons om in een besef van afhankelijkheid van de Heere en met het gebed of de Heere zijn licht en zijn waarheid wil neerzenden en of hij wil leiden, te gaan luisteren naar het woord van onze tekst. We schrijven bij onze tekst vanmorgen: de liefde van Christus tot zijn duif. De liefde van Christus tot zijn duif. Drie gedachten. Allereerst de naam die hij haar geeft. In de tweede plaats de plaats waar hij haar vindt. En tenslotte het verzoek dat hij haar doet. Dus de liefde van Christus tot zijn duif. Allereerst de naam die hij haar geeft. Want de tekst begint met mijn duiven. In de tweede plaats de plaats waar hij haar vindt, zijnde in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats. En tenslotte het verzoek dat hij haar doet: toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Als we vanmorgen luisteren naar een tekst uit het Hooglied, is het goed om over dat Bijbelboek nog een enkele inleidende opmerking te maken naar datgene wat al in de inleiding van de preek aan de orde is geweest. Hooglied, gedicht door koning Salomo, geïnspireerd door de Heilige Geest. Wat is de inhoud van dat Hooglied, of als je het letterlijk vertaalt vanuit het Hebreeuws, het lied der liederen? De inhoud, dat weet u wel, dat is een bruiloftslied, een lied der liefde. Een lied dat de liefde bezingt tussen de bruidegom en de bruid. Sommige uitleggers van Hooglied hebben erop gewezen dat het hier ook gaat om de aardse liefde. Die liefde die er binnen de grenzen van het huwelijk tussen een man en een vrouw ook nog ondervonden mag worden. Een van de paradijsbloemen die de Heere nog geschonken heeft in een wereld die hem verlaten heeft. Maar tegelijkertijd, als dat waar zou zijn, dan moeten we toch zeggen dat daarmee het diepste en het laatste over dit Bijbelboek niet gezegd is. Van oude tijden af is dit Bijbelboek zowel in de Joodse synagoge als in de christelijke kerk altijd uitgelegd als een lied dat betrekking heeft op de verhouding tussen God en zijn volk en tussen Christus en zijn kerk. Dat is eigenlijk pas in twijfel getrokken rond de tijd van de verlichting. Al kwam je in de eeuwen daarvoor ook soms wel de gedachte tegen dat het hier ging om aardse liefde. Maar dan werd die gedachte met kracht afgewezen. Castellio is er in het Geneve van Calvijn onder andere om deze reden uit de stad verbannen. Liefde tussen Christus en zijn bruidskerk. Dat wordt ook duidelijk wanneer we het Bijbelboek Hooglied naast allerlei andere plaatsen in Gods woord leggen. Waar ook de verhouding tussen Christus en zijn kerk getekend wordt in het beeld van een huwelijk, van een liefdesverhouding. U zou kunnen denken aan Psalm 45... U zou kunnen denken aan het Bijbelboek Hosea, waar de profeet moet trouwen met een vrouw om ook de verhouding tussen God en het volk af te beelden. U zou kunnen denken aan dat heel bekende woord van de apostel Paulus in Efeze 5, die schrijft over het huwelijk en dan zegt: ik schrijf dit ziende op Christus en de gemeente. Wel dat over de inhoud en over de betekenis van het Hooglied. En dan nog iets over de vorm daarvan. En dan gaan we naar onze tekst. De vorm van het Hooglied is de vorm van een samenspraak. Om beurten horen we de bruid en de bruidegom en heel soms ook nog een andere stem in het Hooglied spreken. En zo komen we dan vanmorgen bij onze tekst. Dat is een woord van de bruidegom. Al zijn er uitleggers die zeggen dat dit woord weliswaar een woord van de bruidegom is, maar door de bruid uitgesproken wordt. Maar dat maakt ten diepste geen verschil. Een woord van de bruidegom, van Christus zelf, die spreekt tot zijn kerk en die zijn kerk aanspreekt en haar een naam geeft. Wat voor naam? Mijn duiven. Wat betekent dat? Wat ligt er voor betekenis in die aanspraak, mijn duiven? Als we daar in onze eerste gedachten met elkaar bij willen stilstaan, dan voelt u wel aan dat het niet van eerbied voor Gods heilig woord getuigt wanneer wij al onze eigen gedachten en misschien ook wel fantasieën over een duif, zoals wij die misschien op een voederplank voor ogen zien in gedachten, gaan indragen in de tekst. Zo mogen wij met Gods heilig woord nooit omgaan. De vraag is niet wat wij in dat beeld zien, Maar de vraag is wat Christus bedoelt met dat woord. Want hij spreekt zijn bruid aan als een duif. En voor een antwoord op die vraag, wat Christus bedoelt als hij zijn bruid een duif noemt, moeten we zoals altijd schrift met schrift vergelijken. Zijn er andere plaatsen in de Bijbel waar de kerk ook een duif wordt genoemd? En wat betekent dat daar? Wel, die plaatsen zijn er. Laat ik u er enkele noemen en u kent ze waarschijnlijk ook wel. Als Christus zijn kerk een duif noemt, dan wil hij daarmee allereerst zeggen dat Gods kerk heeft leren beven voor Gods woord. Dat is iets wat u vindt in Hosea 11. Daar lezen we: zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En dat woord dat staat er heel sterk in verband met het spreken van de Heere. De Heere heeft gesproken in zijn majesteit. Dat wordt door de profeet Hosea vergeleken met het brullen van een leeuw. In zijn macht en in zijn majesteit. En als het volk van God dat hoort, dan zullen ze komen. Bevend voor dat spreken. Bevend voor Gods majesteit. Bevend voor Gods heiligheid. Bevend ook om ongehoorzaam te zijn en niet te komen. Beven voor Gods woord. Onwillekeurig denken we aan dat woord van de profeet Jesaja, waar de Heer het zegt, dat hij woont bij de armen en bij de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Dat is dus het eerste wat over Christus duif wordt gezegd. Dat is het eerste wat over Christus kerk wordt gezegd. Zij is een kerk die heeft leren beven voor Gods majesteit, voor Gods heiligheid, voor Gods rechtvaardigheid, voor Gods spreken. En dan trek ik de lijn van morgen meteen maar door. Want de grote vraag is natuurlijk niet wat er over die duif te zeggen is. Maar de belangrijkste vraag is vanmorgen of u tot de kerk behoort die Christus als mijn duiven aanspreekt. En dan komt vanmorgen vanuit de tekst en vanuit het geheel van Gods woord de vraag tot ons allemaal: hebben wij leren beven voor Gods woord? Of leggen we dat woord nog altijd naast ons neer? Hoe luisteren we naar Gods woord? Hebben we zijn stem daarin horen spreken tot ons hart? En heeft het ons vervuld met vrees, met beven, omdat je iets ging zien van Gods majesteit en van Gods heiligheid? En van het feit dat God in de diepe zin van het woord recht heeft op je leven. Een bevende duif. In de tweede plaats is die duif ook een treurende duif. U moet weten dat het gekoor van een duif, de Bijbelschrijvers, dat blijkt op verschillende plaatsen in de Bijbel, in de oren heeft geklonken als een klaagzang, als treuren. Denkt u maar aan Jesaja 38. Waar koning Hiskia bidt. En hij kirt als een duif. Als hij zijn schuld voor ogen ziet. En God in zijn rechtvaardigheid ziet. In Ezechiël 7 vinden we ook zo'n soort uitdrukking. Het volk dat kermt vanwege haar ongerechtigheid. En dan worden ze vergeleken met de duiven van de dalen. Dat is het tweede. Een treurende duif. Als de Heere een mens zichzelf laat zien, iets van zichzelf laat zien, van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid en ook van zijn goedheid. En als de Heere tegelijkertijd een mens iets laat zien van wie hij zelf is. In zijn schuld, in zijn zonde. Dan komt er treuren. Dan gaat mijn hart treuren. Dan komt er droefheid. Die droefheid waarvan de profeet Zacharia heeft gezegd. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem kermen met de bittere weeklagen als over een eerstgeborene. Kent u daar iets van? Dat is dan nog een vraag die vanuit de tekst van vanmorgen tot ons komt. Kent u dat treuren? Niet als een prestatie, als een werk van jezelf, want vanuit mezelf zal ik nooit komen tot het echte treuren over de zonde en tot de echte droefheid voor God. Dan kom ik hooguit tot de tranen van Esau en tot de zondekennis, als je het zo noemen mag, denk het eigenlijk niet, maar van Kain. Maar kent u de droefheid dat je tegen God gezondigd hebt en dat je God niet de eer kunt geven die hij waard is om te ontvangen? Treuren als een duif. Dat is het tweede. Derde, wat er over die duif te zeggen is, is dat het een rein dier is en ook een dier is dat in de Bijbel wordt genoemd vanwege haar schoonheid. We hopen straks aan het einde van de dienst Psalm 68 vers 7 te zingen. Dat is een bekende psalm, gelijk een duif door het zilver wit, het goud dat op haar vederen zit. U kent die woorden verder wel. Maar daar wordt de duif genoemd vanwege de schoonheid die ze bezit. Een rein dier, een schoon dier, dat geldt ook voor Gods kerk. Oh nee, dat is ze niet in zichzelf. In zichzelf zo onrein. En in zichzelf zo eerloos. En in zichzelf zo afzichtelijk. Maar gereinigd door het bloed van Christus is ze rein. En in Christus is ze, naar het woord van de apostel, volmaakt. En in Christus is het dat ze met haar schoonheid door het goddelijk oog belonkt weer mag praten. Een schone duif, een reine duif, staat dat geheim boven uw leven geschreven, gereinigd door het alles reinigende bloed van Christus, dat over uw mismaakte, meelaatse zondaars bestaan gesprenkeld werd, zodat u, al is het dat u in eigen ogen zo vaak onrein bent vanwege de overgebleven zonde, en al is het dat de herinneringen aan de zonde van vroeger u zo vaak bezwaren kunnen, toch rein in hem bent. Reine duif. Ja, en tenslotte, om nog één ding te noemen, en ik put me vanmorgen maar niet uit, als het over de kenmerken van zo'n duif gaat vanuit Gods woord, maar tenslotte nog een eerlijke duif. Een oprechte duif. Wees oprecht als de duiven. Oprecht. Ja, dat is Gods kerk ook. Althans, dat wordt ze gemaakt. Zo vindt God zijn kerk niet. Hij vindt hen als onoprecht. Hij vindt hen als oneerlijke mensen. Hij vindt hen in hun leugenachtige bestaan. En daar zoekt de Heere ze op. En daar raapt hij ze uit op. En hij gaat ze eerlijk maken. Door eerlijkmakende genade. En als dat gebeurt, ja, weet je wat dan het eerste is wat je ziet? Dat je zo'n huichelaars bestaan in je omdraagt. En dat je zo onoprecht bent. Dan ga je belijden aan de Heere. Och Heere, wie ben ik toch geweest? al die tijd voor u met al mijn leugens en al mijn verzet, vrome leugens en goddeloze leugens. Heere, maak mij oprecht en maak me oprecht tot uw geboden genegen, zoals de psalmdichter het zingt. Eerlijk gemaakt en tegelijkertijd steeds meer ontdekt aan mijn eigen arglistige hart, waarin de schuilhoeken nog zoveel ongerechtigheid en zoveel arglistigheid bevatten. Wel, daar hebt u iets van de betekenis van dat woordje duif. Daarom spreekt de hemelse bruidegom Christus zijn kerk aan als een duif. En dan zegt hij er iets bij. Dan zegt hij: mijn duif. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Hoe kan de Heer Jezus dat zeggen van mensen die in zichzelf een onrein ravenbestaan omdragen? Helemaal geen duif zijn. Zo heeft hij ze niet gevonden. Zo heeft hij ze gemaakt. Maar hoe kan hij het zeggen? Mijn duif. Wel, op de achtergrond van dat kleine woordje mijn, daar schittert het werk van de drie-enige God. Van God de Vader, die heel de kerk aan zijn Zoon gegeven heeft, al van eeuwigheid af. En daarom allereerst is het dat Christus het kan zeggen, omdat God de Vader zijn kerk aan hem gegeven heeft. Mijn duif. Daar schittert de liefde van God de Zoon, die zijn kerk gekocht heeft met zijn eigen bloed en die betaald heeft voor al hun ongerechtigheid en die het bloed, het alles reinigende bloed gestort heeft, waardoor hun onreinheid bedekt kan worden. En daarom ook is het dat hij kan zeggen: mijn duif. Daar schittert het werk van God de Heilige Geest, die een verloren zondaar door het geloof verenigd met Christus, waardoor ik het eigendom van hem word. En daarom ook kan hij het zeggen: mijn duif. De naam die hij haar geeft. Gemeente, is dat de naam die hij u gegeven heeft? Is dat de naam die hij u gegeven heeft? Ik vraag vanmorgen niet: is dat de naam die u zichzelf geeft? Want Gods kinderen moeten zichzelf vaak een heel andere naam geven. Die naam van een onreine, van een raaf. Maar is dat de naam die u uit genade mocht ontvangen? Kent u die zaken die kenmerkend zijn voor de duif? Laten we ze nog één keer kort nagaan aan het einde van onze eerste gedachte. Dat beven voor Gods woord en dat treuren vanwege je zonde. En dat eerlijk gemaakt zijn voor God en ook voor de mensen, want dat hoort er ook bij, door Gods eerlijkmakende genade. En de kracht van dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, toegepast aan uw hart. Want als je dat niet kent, en dan staat u vanmorgen nog buiten de troost van onze tekst, dan bent u nog de ellendigste van alle mensen. Dan zou u geen enkele rust uzelf moeten gunnen, voordat u het weten mag dat die naam u niet door uzelf en niet door een ander mens, al was het nog zo'n dierbaar kind van God, maar door de Heere zelf aan u gegeven is. Mijn duiven. De naam die hij er geeft. In de tweede plaats denken we na over de plaats waar hij haar vindt. Waar bevindt die bruidskerk van Christus zich? Wat zegt onze tekst? Mijn duiven, we lezen verder, zijnde in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Betekenen die woorden? Wel, laten we ons eerst het beeld proberen een ogenblik voor ogen te stellen. Israël, een land met heel veel bergen en heel veel rotsen. En in die rotsen, ja, ook allerlei rotsspleten, kloven van de rotsen. Steile rotswanden met daartussen en daarin soms verborgen schuilplaatsen. Dat is het beeld. En daar bevindt de duif, de kerk van Christus, zich dus. In die verborgen plaatsen, in de steilte en in de kloof van de steenrots. Wat betekent dat? U kunt zich misschien wel voorstellen dat wanneer deze woorden klinken vanuit de tekst, er uitleggers zijn geweest die hebben gezegd, wel, daarbij moeten we denken aan Christus. Want wordt hij in 1 Petrus 2 niet genoemd een levende steen en in 1 Korinthe 10 de geestelijke steenrots? En is het niet zo dat Gods kerk tegen een welverdiend oordeel schuilt in die enige schuilplaats Christus? Is het niet zo dat ze juist verberging zoeken in de wonden van Christus, in de kloven van de steenrots? Op zichzelf genomen, gemeente, is dat waar. En als het daarom gaat, dan dringt bij een ieder van ons vanmorgen ook de vraag, hebt u daar als schuiling mogen zoeken? Hebt u daar als schuiling gevonden? Tegen een welverdiend oordeel over uw leven, over jouw leven, geschuild in die enige schuilplaats die er is, Christus. Want de apostel zegt het, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn. Maar de keerzijde van dat troostvolle woord is, zo is er dan wel verdoemenis voor degene die buiten hem zijn. Hebt u al geschuild in die enige schuilplaats? Heeft God u daar een schuilplaats gegeven? Of gaat u nog aan die enige schuilplaats voorbij? Of stel je je tevreden met het horen over die schuilplaats? Maar al is dat waar, toch is het de grote vraag of dat hier in onze tekst bedoeld wordt. Want we zullen straks aan het slot van onze tekst van vanmorgen horen dat de hemelse bruidegom zijn bruid uit die schuilplaats in de steenrots tevoorschijn gaat roepen. Dan roept hij, toon mij uw gedaante. En als dat zo is, dan kunnen we ons moeilijk voorstellen dat hier met de steenrots Christus bedoeld wordt. Want hoe zou Christus een zondaar die schuiling zoekt en gevonden heeft door genade in zijn wonden, hoe zou hij zo'n zondaar uit hemzelf wegroepen? Dat kunnen we ons niet voorstellen. En daarom, we moeten toch nog aan iets anders denken. De kloven van de steenrots en het verborgene van een steile plaats. U moet denken aan een wilde duif of een rotsduif zoals die er in Israël nog steeds is. Dat is, met alle eigenschappen die er zojuist al genoemd zijn, eigenlijk ook een dom en een dwaas dier. Zo spreekt de Bijbel ook over de duif. Hosea 7. Een botte duif. En als u de kanttekeningen erbij leest, dan leest u als verklaring een domme, simpele duif. Zo spreken onze kanttekenaren. Een dwaasdier. Waarom dan? Als zo'n duif in gevaar komt, als er, laten we het ons maar proberen voor te stellen, een roofvogel komt, en die heeft het op zo'n duif voorzien, ja, dan doet zo'n duif soms iets heel onverklaarbaars. Dan raakt ze in paniek, dan begint ze te fladderen en dan zoekt ze haar schuilplaats juist te midden van het gevaar. Dan vlucht ze soms naar een verkeerde plaats. Dan vlucht ze zelfs naar haar vijand. Een duif is volgens Hosea 7 ook een botte duif zonder hart. Een dwaze duif zonder verstand betekent dat. Een duif die in haar dwaasheid de schuilplaats op de verkeerde plaats zoekt. En dat is het beeld van onze tekst van vanmorgen. Een duif in de kloof van de steenrotsen. Nee, dat is hier Gods kerk niet die verberging zoekt in de wonden van Christus. Maar dat is Gods kerk die het overal zoekt, in allerlei schuilplaatsen zoekt. Buiten die enige schuilplaats. Buiten Christus. Die zichzelf verborgen houdt voor haar bruidegom. Die haar bruidegom niet onder ogen durft te komen. Die in een zo droevige toestand is dat ze niet weet hoe ze de hand van het geloof op hem moet leggen. En er zijn andere tijden geweest. Tijden dat ze de gemeenschap mocht kennen met haar bruidegom. Maar die tijden zijn heel ver. Wat is er gebeurd? Wel, wie zal het zeggen? Misschien is er wel een ernstige zonde gekomen in het leven. En de bruid zit in schaamte te neer. Misschien is er slordigheid en verachtering, dat betekent teruguitgang gekomen in het geestelijke leven. In het omgaan met de Heere en met zijn woord en het luisteren naar zijn woord. En het is alles dor en doods en droevig geworden. En daar zit de bruid, daar zit de duif, weggedoken in de kloven van de steenrots, in het donker. De schoonheid van dat goud op haar veren, ach, het wordt niet meer gezien. En ze heeft haar glans verloren. Zit er vanmorgen iemand zo in de kerk? Andere tijden gekend. Tijden waarin u zicht mocht hebben op de bruidegom. En waarin u ondervinden mocht dat hij kwam. Huppelend over de heuvelen en springend over de bergen. Maar het is anders geworden. Het is door eigen schuld anders geworden. En vanmorgen zit u geestelijk vol vrees en vol schaamte en vol duisternis in de kerk. En u durft zich aan de Heer, om het zo te zeggen, niet meer te vertonen. En u durft uw stem niet meer te laten horen. U weet ook niet hoe u nog dichterbij zou moeten komen. Alles is zo ver. En Christus is zo ver, omdat u zelf zo ver bij hem vandaan gegaan bent. En zo bevindt u zich in de kloven van de steenrots. Wilt u een Bijbels voorbeeld? David, Psalm 32. In de zonde gevallen en meer dan 9 maanden lang gezwegen. Meer dan 9 maanden verscholen, weggedoken, gezeten in de kloof van de steenrots. Waar moet je dan blijven? Want dan voelt een kind van God zich toch ook nameloos ongelukkig. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. En uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En dan vanmorgen, dat onbegrijpelijke wonder, dat de hemelse bruidegom, kind van God, die naam, die u wel 1000 maal verzondigd hebt, nog weer in de mond neemt. En dat hij toch zegt, mijn duiven, mijn duiven. Want al hebt u het 1000maal verzondigd, ik heb u gekocht met mijn bloed. En krachtens die koping bent u en blijft u van mij. Al hebt u het 1000maal verzondigd en al zit u in duisternis te neer. Mijn Vader heeft u aan mij gegeven en daarom bent u mijn duif. Al hebt u het duizendmaal verzondigd, mijn geest heeft u met mij verenigd en ik zal niet laten varen het werk dat mijn hand begon en daarom in weerwil van alles toch mijn duif. En groter nog dat wonder, de hemelse bruidegom gebruikt niet alleen die naam, maar hij weet, o kind van God, die in moedeloosheid te neerzit, hij weet ook waar u vanmorgen geestelijk gesproken woont en waar u gelegen bent. Hij ziet u in de kloof van de steenrots. Hij ziet u daar weggedoken en verscholen zitten. En hij gaat tot u spreken. Onze derde gedachte, het verzoek dat hij doet. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Dat is een tweeledig verzoek. Toon mij uw gedaante. Letterlijk staat er: laat mij uw gezicht zien. Laat mij uw stem horen. Twee dingen. Is dat een onbegrijpelijk wonder? Dat gezicht waarvan de bruid zelf gezegd heeft: zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Dat gezicht dat mismaakt is vanwege de zonde. Die gedaante die bedekt is met de onreinheid. En Christus zegt het: toon mij uw gedaante. Toon mij uw aangezicht. Het omgekeerde zou moeten gebeuren, toch? Dat de bruid aan de bruidegom zou vragen: Heere, mag ik iets van uw aangezicht zien? Maar dat doet de bruid hier in de tekst niet. De bruid zwijgt. En de bruid zit daar in het donker verscholen en ze zegt niets. Ze houdt zich verborgen. En nu komt Christus op zijn eigen werk terug en hij zegt het: toon mij uw gedaante. Hij gaat spreken. Wat een wonder. Want zou het niet verdiend zijn, ach, ook na ontvangen genade, dat de Heere zou zeggen: ik wil uw aangezicht in eeuwigheid niet meer zien. Ik wil uw gedaante nooit meer zien. Want dat u gezondigd hebt voor uw bekering, dat is erg. En dat maakt u strafwaardig, maar dat u gezondigd hebt na uw bekering en na ontvangen genade. En dat u zich zo in de duisternis hebt gebracht, dat is reden om uw aangezicht nooit meer in gunst aan te nemen. En nu zegt de Heer Jezus het nog tegen zijn bruid: toon mij uw gedaant. Dat betekent ook: spreek alles maar vrijmoedig uit. Ga vrijmoedig en met een heilige vertrouwelijkheid met mij om. In gedachten zie ik daar Ezra neerknielen op de grond. Onze aangezichten zijn schaamrood, zegt hij. En we zijn te beschaamd en te schaamrood om onze aangezichten tot u op te heffen naar omhoog. Staat u er vanmorgen naast? Sta jij ernaast? Dat je je weg moet schamen voor de Heer vanwege alles wat er in je leven gebeurd is. En de Heer zegt het nogthans: toon mij uw gedaante. Toon mij u die geestelijke mismaaktheid. Want bij mij is raad. Ik kan u genezen. Ik kan u reinigen. En doe mij uw stem horen. Dat is ook zo'n wonder. Een wonder als je bedenkt wat Christus op dit moment hoort. Als ik dat nu vanmorgen zo eens aan de kinderen in de kerk zou vragen: Laat ik het eerst nog eens anders vragen. Waar is de Heer Jezus op dit moment? Nou, dan weten de kinderen wel dat de Heer Jezus in de hemel is. Maar als ik er nu nog eens een vraag bij doe. Wat hoort de Heer Jezus op dit moment? Dan weet je dat misschien ook wel. De Heer Jezus hoort als de verhoogde Zoon van God. Die volmaakte lofzang van de 10.000 engelen. En van heel Gods triomferende kerk, van alle gezaligden in de hemel. En hij hoort hoe de lof hem zonder ophouden volmaakt toegezongen wordt. Dat is wat Christus als de hemelse bruidegom hoort. En we zouden zeggen, daar heeft hij genoeg aan. Maar nu neigt hij in onze tekst zijn oor naar de kloof van de steenrots. En hij wil dat getreur en dat gekir en dat gekerm en dat gezucht van zijn bruidskerk nog horen. Hij vraagt erom. Hij verzoekt erom. Rutte Voort zegt in een van zijn preken over deze tekst: het is in dat opzicht de omgekeerde wereld. De pottenbakker bidt het leem. Doe mij uw stem horen. Wat betekent dat? Stort voor mij uit uw ganse hart. Laat uw verzuchtingen aan mij horen. Laat de stem van uw schuldbelijdenis aan mij horen. En spreek alles wat u bezwaart voor mij uit. Spreek over uw droefheid, over uw zuchten voor Gods aangezicht. Doe mij uw smekingen horen. Alles wat u nodig hebt en niet missen kan. Vraag het aan mij. Open uw mond en eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Doe mij ook uw danktonen horen. Doe me uw stem horen. En dan dringt de hemelse bruidegom er nog op aan als hij zegt, want uw stem is zoet, uw gedaante is lieflijk. Dat is zoals hij het ziet. Niet zoals Gods kerk het ziet, want die ziet bij zichzelf geen lieflijke gedaante. Die ziet bij zichzelf een onreine gestalte, een melaatse gestalte. Vanwege al die zonden die er ook na ontvangen genade zijn. En de stem, ach, wat kun je soms geven voor je gebed? Toch, als het goed is, geen cent. Hiskia daar op zijn sterfbed, althans hij dacht dat het zou worden. Ik kirde als een duif en ik piepte als een zwaluw. En de bruidegom zegt het, doe mij uw stem horen, want uw stem is in mijn oren toch zoet. Dat is een aansporing van morgen. Een aansporing voor Gods kinderen die in de teruguitgang, in de verachtering zijn geraakt. Een aansporing om uw hart voor hem uit te storten, maar het is ook een aanmoediging. Voor moedelozen onder ons. Mensen die zeggen, o, de Heere zal mijn gebed niet meer willen horen, want ik ben zo onwaardig. En de duivel, de grote bestrijder, hij fluistert je in het oor, hij zal je niet willen horen. En het ongeloof, dat zegt het, hij hoort het gebed niet. Maar Christus zegt het vanmorgen, doe mij uw stem toch horen. Maar het is vooral een liefdesverklaring. Een aansporing, een aanmoediging, maar vooral een liefdesverklaring. Van de bruidegom aan zijn bruid. Ondanks alles, doe mij uw stem horen. Dat zijn woorden, gemeente, die betaald zijn met het bloed van de bruidegom. Want dat Christus dat hier kan zeggen, dat is alleen omdat hij het heeft moeten meemaken. Dat het 3 uren lang donker werd op Golgotha. En dat zijn vader het als het ware in die uren heeft gezegd in de duisternis. Toon mij uw gedaante niet meer. Ik kan u niet meer zien. Ik wil u niet meer zien. En toen Christus het riep in die 3 uren durende duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen heeft hij geen antwoord ontvangen. Toen was het alsof de hemelen tegen hem zei: doe mij uw stem niet meer horen. En alleen op grond van dat werk van Christus als de betalende borg kan hij het zeggen tot een in zichzelf schuldige kerk. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Doe mij uw stem horen. En als dat het woord is dat de Heere vanmorgen zegt, zouden zijn kinderen dan ook niet moeten uitgaan op zijn spreken. En zijn aangezicht moeten zoeken. En zich moeten beijveren om zijn stem te horen. Spreek, Heere, uw knecht, uw dienstmaagd hoort. Zo kwam er vanmorgen een liefdevolle vermaning. Ook een troostwoord voor Gods kerk. In de kloven van de steenrots. En als je daar nou buiten staat. Als je nou vanmorgen onbekeerd in de kerk zat. En je moest zeggen, o, die duivengestalte, dat is niet de tekening van mijn leven in geestelijk opzicht. Dan is het wel waar dat deze tekst heel bijzonder een boodschap bevatte voor Gods kerk. Maar dan is het ook waar dat vanuit het geheel van Gods woord dezezelfde roepstem ook nog komt tot onbekeerde vanmorgen in ons midden. Onderweg naar die plaats. Naar die plaats waar ze nooit meer Gods stem zullen horen. Dat is een van de alleraangrijpendste dingen van de plaats van de eeuwige verlorenheid. Daar waar niets meer is van het spreken van God. Dat maakt de hel ook tot een hel. Maar de Heer klopt vanmorgen vanuit de prediking van het woord nog op de deur van uw en van jouw hart. En hij zegt het nog. Toon mij uw gedaante. Zo meelaats en zo onrein als je door de zonde bent. Zo vastgeketend aan de zonde dat je geen stap kunt zetten. Ik ben de alziende God. Laat mij je verlorenheid toch zien. Laat mij je zonde en je schuld zien. Toon mij de gedaante. Toon mij ook uw gedaante. Wanneer u al die geestelijke melaatsheid nog probeert om te wikkelen met doeken van eigen gerechtigheid. O, wikkel die doeken toch af. Toon mij uw gedaante. En laat mij, ook onbekeerde zondaar, uw stem horen. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. En zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Amen.